Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 993. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Last Spike, The Great Railway, 1881. 1805 van Pierre Burton is een non-fictie historisch boek over de bouw van de Canadian Pacific Railway tussen 1881 en 1885. Het beschrijft hoe een enorm spoorwegproject Canada letterlijk van oost naar west met elkaar verbond en hoe dat project tegelijk politiek, financieel en sociaal het jonge land veranderde. Burton schrijft niet als technisch ingenieur, maar als verteller van geschiedenis. Daardoor ligt de nadruk op de mensen achter het project, op de machtsspelletjes rond de financiering, op de harde omstandigheden voor arbeiders en op de bredere betekenis van de spoorlijn voor nationale eenheid. Het boek laat zien dat infrastructuur niet alleen een bouwkundig vraagstuk is, maar ook een verhaal over ambitie, risico, uitbuiting en staatsvorming. Voor lezers die geïnteresseerd zijn in Canadese geschiedenis, spoorwegen en 19e-eeuwse expansie, is dit een toegankelijk en sterk gedocumenteerd werk. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste de Canadian Pacific Railway als nationaal project voor een jong Canada. Het centrale idee van het boek is dat de aanleg van de Canadian Pacific Railway meer was dan een transportlijn. Burton presenteert spoorweg als een nationaal bindmiddel voor een land dat nog maar net bezig was zichzelf te vormen. De verbinding tussen Oost en West betekende niet alleen snelle reizen of goederenvervoer, maar ook politieke samenhang en symbolische eenheid. Dat maakt het boek tot een geschiedenis van staatsvorming, niet alleen van bouw. De tijdspanne van 1881 tot 1885 is daarbij belangrijk. Omdat de lijn in een uitzonderlijk korte periode werd voltooid, ongeveer in de helft van de tijd die oorspronkelijk was afgesproken. Juist die snelheid onderstreept de historische betekenis in Burtons visie. Hij laat zien hoe de spoorweg werd ingezet om afgelegen gebieden steviger aan de federale staat te koppelen. Voor lezers uit Nederland of België is dat interessant omdat het laat zien hoe infrastructuur in uitgestrekte landen een rol kan spelen die vergelijkbaar is met spoorlijnen en kanalen in de Lage Landen, maar dan op veel grotere schaal en onder veel hardere omstandigheden. Ten tweede Van Horne, Stephen en Smith als machtige spelers achter de schermen. Een sterk onderdeel van het boek is de focus op de mannen die de onderneming mogelijk maakten en tegelijk domineerden. William Cornelius Van Horne komt naar voren als de harde, efficiënte kracht achter de organisatie, een bestuurder die niet alleen met rails en contracten werkte, maar ook met druk, strategie en persoonlijk gezag. Daarnaast spelen George Stephen en Donald Smith een belangrijke rol in de financiële en politieke laag van het verhaal. Burton maakt duidelijk dat de spoorweg niet louter een technisch project was, maar ook een onderneming waarin vertrouwen, speculatie en macht elkaar voortdurend raakten. De groep rond deze leiding wordt vaak aangeduid als de Syndicate, een netwerk van invloedrijke zakenlieden dat de richting van het project bepaalde. Door deze figuren centraal te zetten, laat het boek zien hoe moderne infrastructuur afhankelijk is van ondernemers met risicozin en politieke connecties. Tegelijk wordt zichtbaar dat zulke mannen beslissingen namen die duizenden anderen raakten. Het resultaat is een geschiedenis van leiderschap die niet romantisch is, maar ambivalent. Burton toont ambitie en doorzettingsvermogen, maar ook hardheid, opportunisme en financiële druk. Ten derde, Chinese arbeiders, naffies en de menselijke prijs van de aanleg. Het boek besteedt veel aandacht aan de menselijke kost van de spoorwegaanleg. Vooral de duizenden Chinese arbeiders in British Columbia komen nadrukkelijk naar voren. Zij werkten onder zware en gevaarlijke omstandigheden, onder meer in de Fraser River Canyons, en betaalden daarvoor vaak met hun gezondheid of hun leven. Burton maakt daarmee duidelijk dat de spoorweg niet alleen gebouwd werd door briljante bestuurders, maar vooral door anonieme arbeiders die fysiek het zwaarste werk deden. Daarnaast beschrijft hij ook de naffies, de handarbeiders, die over grote afstanden werden ingezet en in moeilijke omstandigheden moesten leven en werken. Dit deel van het boek is belangrijk omdat het de mythe van vooruitgang nuanceert. De voltooiing van een nationaal project blijkt afhankelijk van onderbetaling, uitputting en ongelijkheid. Dat geeft het boek morele diepte. Voor hedendaagse lezers is dit een van de meest relevante lagen, omdat het laat zien hoe nationale trots vaak gebouwd is op arbeid die lang onderbelicht bleef. Het boek combineert dus historische grandeur met een scherp besef van sociale ongelijkheid en koloniale verhoudingen. Ten vierde, financiële crisis, politieke druk en de bijna instorting van het project. Burton laat zien dat de spoorweg herhaaldelijk op de rand van mislukking stond. Een van de meest opvallende motieven in het boek is de voortdurende financiële onzekerheid. Het project balanceerde regelmatig tussen voortgang en faillissement. En volgens de bekende beschrijvingen was er zelfs een moment waarop de onderneming nog maar een uur van de ondergang verwijderd was. Daarmee maakt de auteur duidelijk dat grote nationale infrastructuur nooit vanzelf tot stand komt. Er waren leningen, politieke afspraken, landdeals en het voortdurend zoeken naar nieuw kapitaal nodig om de bouw gaande te houden. De landhuizen in Winnipeg in 1881 en 1882 krijgt in dat verband betekenis als gevolg van de spoorlijn en als onderdeel van een bredere speculatieve economie rond de westelijke expansie. Ook de rol van de federale overheid blijkt cruciaal. De spoorweg was afhankelijk van steun, concessies en politieke besluiten. Het boek is daardoor niet alleen een verhaal over bouwen, maar ook over crisismanagement. Dat maakt het analytisch interessant, omdat Berton laat zien hoe grootschalige projecten in werkelijkheid fragiel zijn en steeds opnieuw moeten worden gered door onderhandelingen en improvisatie. Tot slot, de Real Rebellion en de spoorweg als middel van gezag en controle. Een van de meest betekenisvolle episodes in het boek is de inzet van de spoorweg tijdens de Real Rebellion. Berton beschrijft hoe Van Hoorne III duinsoldaten over een nog lang niet voltooide lijn liet vervoeren om de opstand te helpen onderdrukken. Dit moment laat zien dat de spoorlijn niet alleen een economisch project was, maar ook een instrument van staatmacht. De spoorweg vergrootte de mogelijkheid van Ottawa om snel militair en bestuurlijk op te treden in het Westen. Daarmee wordt duidelijk dat infrastructuur ook een politieke technologie is. Het verbindt gebieden, maar maakt ze tegelijk beter bestuurbaar. In Bertons visie is dat een essentieel onderdeel van de Canadese nationbuilding. Voor moderne lezers is dit belangrijk omdat het boek uit de sfeer van louter technologische bewondering haalt. De spoorweg staat niet neutraal in het landschap, maar is ingebed in conflict, kolonisatie en gezagsuitoefening. Door deze dimensie krijgt het verhaal van de laatste spike extra gewicht. Het gaat niet alleen om de voltooiing van een spoorlijn, maar om de vraag wie erdoor werd verbonden. Wie werd gedwongen zich te voegen en welke vorm van Canada daardoor mogelijk werd gemaakt. Concluderend. The Last Spike is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in Canadese geschiedenis, 19e-eeuwse infrastructuur, politieke besluitvorming en sociale gevolgen van grote nationale projecten. Het boek biedt niet alleen een helder overzicht van de bouw van de Canadian Pacific Railway, maar ook inzicht in de manier waarop financiële druk, machtsvorming en arbeidersarbeid samenkomen in een zogenoemd succesverhaal. Dat maakt het inhoudelijk sterker dan een puur technisch spoorweghistorisch werk. Berton schrijft bovendien in een toegankelijke, verhalende stijl, waardoor het boek leest als geschiedenis met tempo, zonder aan historische breedte in te boeten. Wat het echt onderscheidt van vergelijkbare boeken is de combinatie van nationale mythes en concrete menselijke realiteit. De spoorweg wordt niet alleen gevierd als symbool van eenheid, maar ook geplaatst tegenover uitbuiting, politieke strijd en kwetsbare financiering. Daardoor is het boek zowel informatief als kritisch. Wie beter wil begrijpen hoe Canada als modern land werd gevormd, krijgt met dit boek een rijk en invloedrijk perspectief. Als je ons wilt steunen, Pierre Berton, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.